morgen. Wij gaan de laatste vers van Johannes 17 lezen. Ik kwam met dit Nieuwe Testament hier naartoe. En toen dacht ik, oh, ik had een tekst uit het Oude Testament willen voorlezen. Dus ik heb met heel veel moeite een Bijbel geleend, waar een Oud Testament in stond. En nu blijkt dat ik dat helemaal niet nodig heb. Dus ik had toch de goede keuze gemaakt. Johannes 17. Uit de onvolprezen Telos-vertaling. Laatste editie. Als u die nog niet hebt, dan mist u iets. Johannes 17. Ik wil beginnen in vers 22. Sorry. Dat is het nadeel van zo'n apparaat. Als je hoest, dan geniet de hele zaak mee. Vers 22 van Johannes 17. En de heerlijkheid die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven. Opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij. Opdat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkent dat u mij hebt gezonden en hen hebt lief gehad zoals u mij hebt lief gehad. Vader, wat u mij hebt gegeven, ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zijn. Opdat zij mijn heerlijkheid aanschouwen die u mij hebt gegeven, omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, en de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben erkend dat u mij hebt gezonden. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee u mij hebt liefgehad in hen is en ik in hen. In Apeldoorn heb ik een hele serie toespraken over Johannes 17. 7 stuks. Ik herinner mij het verhaal van een oude prediker aan wie ze vroegen, zou u preek willen houden over Johannes 17? En zijn antwoord was, over welk vers? En ik zie hem ervoor aan dat hij wel over elk vers een preek had kunnen houden. Nou, ik beperk het dan tot 7. En de laatste 3 versen, daar mag ik over 14 dagen over preken. Dus dit is een soort generale repetitie. En ik doe dat met enorme vreugde. Met zoveel vreugde dat een hervormde predikant is in ons land, die momenteel geen beroep heeft, die heeft tijd over, en die preekt en die typt ze allemaal uit. En ik heb er al een uitgever voor, want een gek idee is, je staat te praten dat alles wat je zegt dan straks in druk verschijnt, maar daar wen je ook wel weer aan. En erg veel plezier. Nou heeft hij zijn armen gebroken, is van de trap gevallen. Ik ben blij dat hij daaruit niet geconcludeerd heeft dat de heer blijkbaar niet wil dat hij dit uittypt. Hij heeft mij beloofd dat het enigszins langer gaat duren, maar dat hij het gaat afmaken. Heer, geweldig. Ik was helemaal opgewonden, Bram, dat jij deze laatste verse las. Maar ik wil heel ergens anders beginnen, want het is vandaag Palmpasen. Op duizenden plaatsen op aarde wordt nu gepreekt over de intocht van de heer Jezus in Jeruzalem. Waar die grote massa mensen hem toejuichte. Hosanna, zegen is de zoon van David. Op dit moment, denk ik ongeveer, is daar zoals elk jaar op Palmzondag in Jeruzalem een geweldige menigte die afdaalt van de Olijfberg. Die als het ware diezelfde weg van de heer Jezus gaat, om dan tenslotte in Jeruzalem aan te komen en dan de Via Dolorosa af te leggen. Waar de heer Jezus ook liep, is momenteel wel 10 meter hoger dan het toen was, maar goed, niet zo die daarop let. En dan komen ze tenslotte in de heilige grafkerk. Moet er elk jaar wel even aan denken. En dat is bijzonder dat deze mensen dat riepen. Men heeft wel eens gezegd dat het dezelfde mensen waren die 6 dagen later op Goede Vrijdag zeiden, kruisig hem, maar dat weet je natuurlijk niet zeker of dat dezelfde mensen waren. Ik zou toch willen hopen dat er in ieder geval een heleboel van hen erbij waren die het echt meenden toen ze zeiden, gezegend is hij de zoon van David, met woorden uit Psalm 118. En die daadwerkelijk in geloof ook hebben vastgehouden. Dat weten we niet. Het is vandaag nog steeds voor een Jood een geweldig moeilijk ding. En als hij tot dat inzicht komt dat Jezus de Messias is, de zoon van David, de gezalfde koning over Israël, dan is dat een gigantische stap. Hij zal door zijn eigen familie uitgespogen worden. Dat is heel zwaar. Maar wat ik vandaag tegen u zeg, dat is, wat deze mensen daar uitspraken, is heel mooi en heel waar, maar het is de laagste van de heerlijkheden van de Heer Jezus. De Messias van Israël, de zoon van David. Het is zo groot dat ik elke dag bid dat er nog meer en meer Joden tot dat inzicht zullen komen. Zo groot is het, dus denk dan niet dat ik daar gering over denk. Maar het haalt niet met wat Heer Jezus onszelf onthult in Johannes 17. Om je eerlijk de waarheid te zeggen heb ik een beetje moeite, Bram, ik hoop dat je mij vergeeft, met de naam hoogpriesterlijk gebed. Hij heeft een paar miljoen mensen achter hem staan die dat ook zo noemen, dus wat dat betreft zit je goed. Er is toch een verschil, een hogepriester die als mens namens mensen tot God spreekt, dat is op een ander niveau dan de zoon die tot de vader spreekt. Dat is het niveau waarop we hier zijn. En wij mogen, doordat de discipelen, doordat Johannes dat voor ons opgetekend heeft, meemaken. We mogen toehoren wat hij daar zegt. En het eerste deel gaat dan ook vooral over de discipelen, de latere apostelen. Maar vanaf vers 20 staat daar, ik vraag niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Dan gaat het ook over ons. Dat is heel bijzonder. En nu hebben we straks vers 24 gelezen, maar ik ben vandaag begonnen bij vers 22. Want in vers 22 staat, ik heb hun de heerlijkheid, dat zijn dus wij, ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij hebt gegeven. Maar in vers 24 staat, ik wil dat zij mijn heerlijkheid aanschouwen. Dat zijn twee verschillende dingen. En om dat te begrijpen moet je eigenlijk bij de eerste verse zijn van Johannes 7. Wanneer Jezus zegt in vers 4, ik heb u verheerlijkt op de aarde, terwijl ik het werk heb voleindigd dat u mij te doen hebt gegeven. En nu verheerlijk mij bij u, Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had voordat de wereld was. Hier staat dat de Heer Jezus met een bepaald doel op deze aarde is gekomen. En wij als goede degelijke protestanten, en katholieken trouwens ook, denken daarbij vaak te eenzijdig aan het feit dat hij gekomen is als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat staat ook in het evangelie, in het eerste hoofdstuk, en het is ook heel erg belangrijk. Maar dat we hebben in het evangelie toch de neiging om onszelf op de voorgrond te plaatsen. Wij zijn zondaren, wij hebben bepaalde behoeften. Christus heeft daarin voorzien, God heeft daarin voorzien door zijn zoon te geven. Het gaat daarbij vaak te veel over ons. Paulus schrijft aan Timotheus over het evangelie van de gelukzalige God. Het evangelie gaat in de eerste plaats over de heerlijkheid van God. En in Romeinen 1 spreekt Paulus over het evangelie van Gods Zoon. Het evangelie gaat in de eerste plaats over de heerlijkheid. Niet onze heerlijkheid, dat is in de tweede plaats. Maar de heerlijkheid van God, de heerlijkheid van de Heer Jezus. Dit evangelie, daar zeg ik al, geen hoge priester die als mens tot God bidt, maar de Zoon die tot de Vader spreekt. En de Vader herinnert tweemaal in dit hoofdstuk aan het feit dat hij bij de Vader was van alle eeuwigheid af, probeerde het even voor te stellen. Van alle eeuwigheid af. En hij spreekt in dit vers over de heerlijkheid die hij bij hem had voordat de wereld was. En straks heeft Bram al gewezen op wat we daar verderop lezen, over de liefde, dit laatste vers. De liefde die hij van de Vader genoten heeft voordat de wereld was. En ook al in vers 24. Liefde, heerlijkheid. Nu vraagt de Heer Jezus dit. Hij zegt, ik ben gekomen om in deze wereld u te verheerlijken. Natuurlijk doet hij dat ook door onze zonden te dragen en het werk van de verzoening te volbrengen. Maar laat nou even de nadruk vallen, niet op onze behoeften, maar op die heerlijkheid. Ik ben gekomen om uw heerlijkheid, Vader, in het licht te stellen. Hij spreekt tot de discipelen over de heerlijkheid van zijn Vader. die onze vader is geworden. Dat is niet de vader van het onze vader. Onze vader die in de hemelen zijn. Dat zegt de Heer Jezus helemaal in het begin, toen de discipelen nog niets wisten, in de bergreden. Merkwaardig dat dat het algemene christelijk gebed geworden is. Dat zo'n beetje alle christenen met elkaar delen, terwijl er in het hele gebed niets staat dat een orthodoxe jood ook niet zou kunnen bidden. Het is helemaal niet een typerend christelijk gebed. Het is ontzettend belangrijk, het gaat over het komende koninkrijk. Het gaat over de vaderlijke zorg voor ons nu. Het lijkt ook al heel veel op bepaalde Joodse gebeden. Maar als de Heer Jezus over de Vader spreekt in het Johannesevangelie, en dat uitlegt aan de discipelen als ze daar eenmaal aan toe zijn, en dat is nog niet in Matthäus 6 in de bergreden, dan zegt hij: mijn Vader gaat ook jullie Vader worden. Eigenlijk pas na de opstanding, dan zegt hij tegen Maria Magdalena: ik vaar op tot mijn Vader en jullie Vader. Met andere woorden, mijn Vader is niet alleen maar die God die ons geschapen heeft en voor ons zorgt. Dat is Vader in het Oude Testament. Dat is mooi, dat is belangrijk. Maar wij hebben de eeuwige Vader leren kennen, die van eeuwigheid de Vader van de Zoon was. En die Zoon komt in deze wereld en die zegt: als je in mij gelooft, dan ben ik het leven dat in jou is, het nieuwe leven, en dan mag je mijn Vader jouw Vader doen. De eeuwige Vader van de eeuwige Zoon, dat is mijn Vader geworden. En dan zegt de Heer Jezus: ik heb uw naam aan hun bekendgemaakt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb u in het licht gesteld als wie u werkelijk bent. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had eer dat de wereld was. Hoezo dan? Is de Heer Jezus die heerlijkheid kwijtgeraakt? Nee. Toen hij hier op aarde was, was hij nog steeds evenzeer God als dat hij ook mens was. Hij was God, hij is mens geworden, het woord is vlees geworden. Dat heeft niets afgedaan aan zijn godheid. De mensheid van de Heer Jezus is bijgekomen, tot in eeuwigheid is hij God en mens. Van eeuwigheid had hij een goddelijke heerlijkheid bij de Vader. De eeuwige Zoon, de eeuwige Vader. En nu zegt hij dit. Hij is mens geworden. En als mens heeft hij hier op aarde het werk volbracht. Nu zegt u: wilt u mij als mens straks aan uw rechterhand in de hemel diezelfde heerlijkheid geven die ik vroeger bij u had? En ik ga meteen vertellen, dan snap je wat de betekenis hiervan is. Ik ga je meteen vertellen waarom hij dat vraagt. Dat vraagt hij niet alleen voor zichzelf. Dat vraagt hij omdat hij in vers 22... zegt: de heerlijkheid die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven. Hij vraagt dat met het oog op ons. Het gaat hier helemaal niet over vergeving en verlossing. Dat is ontzettend belangrijk. Maar dat hoort bij het ABC van het geloof. Dit gaat over D, E en F. En misschien moet ik wel zeggen X, Y en Z. De heerlijkheid die hij van de Vader ontvangt, die geeft hij ons. En ik voel me altijd zo machteloos om dat over te brengen. Want dit is de heerlijkheid die hij bij de Vader had van eeuwigheid af. En hij vraagt dat de Vader: geef mij nu diezelfde heerlijkheid als een mens aan uw rechterhand. Want alleen als mens kan hij dat met ons mensen delen. Ik bedoel, probeer je dat in te denken. De eeuwige heerlijkheid van God die aan mensen geschonken wordt, dat is ondenkbaar. Wij worden nooit God. We worden nooit goddelijk. 2 Petrus 1 vers 4 komt er nog het dichtste bij. Deel hebben aan de goddelijke natuur. Maar dan moet je ook meteen een grens aanbrengen. Wij worden niet God. We worden niet goddelijk. Maar die Heer zegt wel dit. Van eeuwigheid was ik in de heerlijkheid bij u. In de heerlijkheid die ik toen genoot. Geef mij die nu, Vader. Want er is een verheerlijkte mens aan Gods rechterhand. En hij zit daar als die verheerlijkte mens om alles wat hij van zijn Vader ontvangt aan jou en mij te geven. Ik ga het nog een beetje krachtiger uitdrukken. Er is niets wat hij als verheerlijkte mens in de hemel ontvangt dat hij niet deelt met ons. Dat is alweer zo'n groot wonder. Zelfde heerlijkheid die hij heeft ontvangen, schenkt hij aan ons. En dat vind je ook op vele plaatsen in het Nieuwe Testament terug. Als we met hem lijden, zullen we ook met hem verheerlijkt worden, zegt Romeinen 8. Als Christus zal verschijnen, zult u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid, zegt Kolossen 3. Als hij straks terugkomt, zal hij ons lichaam veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn verheerlijking. Dat betekent in gewoon Nederland, we krijgen net zo'n verheerlijk lichaam als hij heeft sinds de opstanding en sinds zijn hemelvaart. Alle heerlijkheid die hij ontvangt, die deelt hij met ons. Denk even naar je buurman of buurvrouw. Je ziet daar een heel veel mensen. In de kroeg zitten net zulke mensen die er net zo uit. Nou, meestal hebben ze geen stropdas in de kroeg. Hoewel zelfs dat gebeurt wel eens. Gewone mensen. En die gewone mensen zijn door de Heer Jezus op zijn verzoek, heeft hij dat aan de Vader zo voorgelegd, hebben dezelfde heerlijkheid ontvangen. Het enige is dat je het nog niet ziet. Je moet het dus geloven. Dat die buurvrouw of die buurman diezelfde heerlijkheid wordt ontvangen. Want het zit nog aan de binnenkant. Het lichaam deelt er nog niet in. Het lichaam wordt ook steeds ouder, takelt ook steeds meer af. Sommige oude sprekers moeten er al bij gaan zitten om het allemaal nog een beetje overeind te houden. Het takelt af, maar het wordt straks even heerlijk als hij. Nou, eigenlijk zou je hier moeten stoppen zijn, dan gaan we daar de rest van de tijd over nadenken. De heerlijkheid die hij van de Vader ontvangen heeft als mens, die deelt hij met mensen. Hij vraagt het niet voor zichzelf. Hij vraagt het om aan jou en mij dat te kunnen schenken. In 2 Thessalonicenzen 1 zegt Paulus, als Christus straks terugkomt, dan zal hij verheerlijkt worden in zijn heiligdom. Dat wil zeggen, hij krijgt eer en heerlijkheid van de mensen hier op aarde, omdat hij zulke fantastische mensen bij zich heeft. Hij komt met die gigantische schade van mensen, die allemaal datzelfde verheerlijkte lichaam hebben, allemaal net zo stralen als hij, allemaal even glorieus. Ik denk er wel eens een keer aan. Want stel je nou voor dat mijn buurman daar staat te kijken en ik daar even verheerlijk als Christus met hem uit de hemel weer. En in al die miljarden mensen zit mijn buurman ook mij. En ik denk bij mezelf, wat? Wat doet hij bij die Jezus? Dat had hij al eens eerder mogen vertellen. Dat had ik ook wel gewild. In die heerlijkheid. Dat zal toch niet zo best wezen. Dus ik hoop wel dat al uw collega's en al uw buren weten dat u ook bij Jezus hoort. Dan anders staan ze straks raar te kijken misschien. Dat zou eigenlijk tot jouzelf je eigen schande zijn. Het is altijd goed ook als je een nieuwe baan hebt, laat de mensen maar zo gauw mogelijk weten. Als je gaat verhuizen, laat ze maar zo gauw mogelijk weten. Als je naar een nieuwe school gaat, laat ze maar zo gauw mogelijk weten. Het scheelt je een hoop gezeur later. Als ze allerlei dingen vragen aan jou en zeggen, nee, dat doen wij niet. Als christen doe ik daar niet mee. Christen? Dat horen we nou pas. Had je dat niet eens eerder kunnen zeggen? Ja, dat had je best eens eerder kunnen zeggen. En straks zal hij verheerlijk worden. En al die mensen die met hem verschijnen in de heerlijkheid. Maar daarmee zijn we nog steeds niet toe. Nou, dat vers dat we allemaal gelezen. Dat is vers 24. Ik zei u al, vers 22 gaat over de heerlijkheid die hij met ons deelt. We zien er straks even heerlijk uit. Laat ik u een vers nemen dat een beetje geheimzinnig klinkt, voordat ik naar vers 24 Johannes 17 ga. Dat is in de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 3, 1 Johannes 3. Er staat iets heel merkwaardigs. Wij zullen hem zien zoals hij is, want we zullen hem gelijk zijn. Of andersom, we zullen hem gelijk zijn, want we zullen hem zien zoals hij is. Dat is niet hetzelfde. De ene helft van dat zinnetje, dat is al een leuke puzzel, is Johannes 17 vers 22. We zullen hem gelijk zijn. Dezelfde heerlijkheid die hij heeft, daarmee zullen ook wij bekleed zijn. We doen niet onder in stralende heerlijkheid voor hem. Maar het andere, wij zullen hem zien zoals hij is. Dat is vers 24. Want u snapt wel dat de Heer Jezus toch altijd groter en heerlijker is en blijft dan wij. Dat moet je niet te gauw zeggen. Dan word je vals vroom. Dat is een valse vroomheid. Ja, wij blijven toch altijd maar arme zondaar. We staan daar straks wel met wassen kleren en zo. Maar hij is zoveel groter dan wij. Ja, wacht nou even. Laat eerst beginnen met te zeggen. Nee, hij schenkt zijn heerlijkheid aan ons. We staan daar even heerlijk als hij. Hij verschijnt in met mensen die evenzeer verheerlijkt zijn als hij. Daar moet je mee beginnen. Geen valse vroomheid. Je moet niet, als het ware, onderschatten wat hij je gegeven heeft. Hij wil je ongelooflijk rijk maken, dat doet hij al. En hij wil je dat ook wel vertellen. En dan moet je niet met valse bescheidenheid komen. Zo, ja, nee, wij zijn. Ja, nee. Hij wil je dat geven. Stel voor dat ik iets heel moois voor mijn vrouw wil geven. En zegt, nou nee, dat wil ik niet hebben. Daar ben ik niet goed genoeg voor. Zo. Nou, voor mij wel. Dus je moet ineens aan de ene kant zien. Je bent niet alleen maar een verloste zondaar. Dat is de negatieve kant. Dat is dat hij ons gewassen heeft door zijn bloed van alle zonden. We zijn nu schoon. Maar dan bekleedt hij ons met zijn heerlijkheid. Eerst aan de binnenkant en straks zien we het ook aan de buitenkant. Veel meer dan dat we alleen vergeving van zonden en verlossing ontvangen hebben. We worden straks even heerlijk als hij. Nou, als we dat nou vastgesteld hebben, dan gaan we het volgen. Er is ook een heerlijkheid die hij alleen bezit, maar die we wel zullen aanschouwen. En dat is niet zo moeilijk uit te leggen. Bijvoorbeeld, die heerlijkheid die we met hem zullen delen, daar behoort toe dat wij met hem zullen regeren. Dus als de Heer Jezus verschijnt als koning, dan zullen ook wij met hem verschijnen als koningen. Johannes zegt dat verschillende keren in het boek Openbaring, dat wij met hem geworden zijn tot priesters en tot koning. In onze oude geestelijke liederen zongen we dat ook verschillende keren. Wij zijn koningen, we zijn priesters en dat is prachtig. Precies gelijk als hij. Ja, wacht even. Hij is de koning der koningen. We zijn priesters net als hij. Maar hij is de hoge priester. In alles wat hij met ons deelt, is er tegelijkertijd, zoals dat zo mooi heet tegenwoordig, een stuk meer waarde voor hem. In alle dingen is hij tegelijkertijd groter dan wij. Dat kan toch ook niet anders? Aan de ene kant zeker. Ik vind het zo ongelooflijk rijk. Verheerlijk mij bij uzelf met die heerlijkheid die ik vroeger had. En die heerlijkheid die u mij geeft, die geef ik aan hem. En tegelijkertijd is hij altijd groot. Wij zijn samen het lichaam van Christus. We zijn allemaal leden van dat lichaam. We zijn ook leden van elkaar. We horen bij elkaar. Van wat voor ras of afkomst je ook bent. Van wat voor godsdienstige overtuiging je ook uit voortgekomen bent. Als je de Heer Jezus toehoort, zijn we allemaal leden van hetzelfde lichaam. Maar hij is het hoofd. Een groot verschil. Er is maar één hoofd van het lichaam. Dus als je naar de heerlijkheid van het lichaam kijkt, dan ben je helemaal op het terrein van Paulus. Heel anders dan in Johannes, maar dit is de overeenkomst. We zijn allemaal met elkaar verbonden, we zijn dus ook allemaal gelijk in dat opzicht. In elk geval gelijkwaardig, niet gelijk, gelukkig niet. We zijn allemaal zeer verschillend van elkaar. We hebben allemaal heel verschillende gaven en talenten. In die zin zijn we niet gelijk, we zijn gelijkwaardig. Maar er is er één die er bovenuit gaat. Dat is het hoofd van het lichaam. Maar ze zouden heel veel dingen kunnen noemen waarin hij groter is. Als dat niet zo was, dan zouden wij ook geen reden hebben om hem straks te aanbidden. Dan zouden we kunnen zeggen, ja, wij zijn nu gelijk geworden aan elkaar. Dus we zijn eigenlijk bijna even aanbiddenswaardig als hij. Nee, wel helemaal. Tuurlijk niet. Tuurlijk niet. We zullen hem straks bewonderen. Zoals hij bewonderd wordt in al die verheerlijkte mensen die bij hem zijn. Zeg ik al, 2 Thessalonicenzen 1, dat is fantastisch. Maar wij buigen ons voor hem neer, die 24 oudsten daar in de hemel, die vallen voor hem neer en die aanbidden hem. Want hij is altijd groot. En dat gaan we zien. We zien in de hemel niet alleen maar De heiland die voor ons gestorven is. Ook. Maar veel meer dan dat. We zien die zoon van de Vader. In al zijn heerlijkheid. Die hij nu als mens ontvangen heeft. Als die verheerlijkte mens in de hemel. Hij zit op de troon. Wij niet. Ja, we gaan hier op aarde tronen. Maar hij zit op de troon. Dat is mooi. Zeg maar die kleine dingetjes in de Bijbel. Hè? In Efeziërs 1 lees je dat hij verheerlijkt is in de hemel aan de rechterhand van God. Hij is in de troon. En dan staat er in Efeziërs 2 dat in hem ziet God ook ons. We zijn in hem ook gezeten in de hemelse gewesten. Maar ik zou toch niet graag zitten. Wij zitten daar ook op de troon met hem. Heb ik nou net weer het verschil. Wij zullen allemaal om die troon zijn. En die 24 oudsten hebben ook allemaal tronen. Dus we moeten er ook weer niet gering over denken. Maar hij is de number one. En dat zal hij altijd zijn. Dus dan denk je, als zoon op aarde is hij heel eerbiedig naar de Vader. En hij vraagt, hij bidt. Ja, maar dit is geen hoge priester, hè? Dit is de zoon van de Vader. En daarom die merkwaardige woorden in vers 24. Vader, ik wil. Normaal doe je dat niet naar je vader toe. Zelfs al ben je volwassen en meerderjarig. Wat niet hetzelfde is, maar daar wijden we nou niet over uit. Als je volwassen en meerderjarig bent, dan zeg je nog steeds niet tegen je vader. Vader, ik wil. Hij zegt het wel. Maar dat zal heel iets belangrijks zijn. Heel iets belangrijks. Nog één andere keer dat hij zegt, ik wil, is een heel ander verhaal. Dat is tegen de melaatse man die aan hem vraagt, als u wilt, u kunt mij reinigen. U kunt het wel, maar ik weet niet of u het wilt, zegt die man. U kunt het wel. Het zijn anders dan die vader van die maanzieke knaap. Als u kunt. Als u kunt. Dat is een stuk minder geloof hoor. Dan zegt hier Jezus, als u kunt. Dan denk je wel wie je voor je hebt. Maar deze man zegt, als u wilt. Dat is veel moeilijker probleem. Die Jezus zou elk mens kunnen genezen, ook vandaag. Maar wil hij dat wel altijd? Is dat wel zijn bedoeling, zijn plan? Nou, in dit geval zei die Jezus, ik wil. Ik wil, word gereinigd. Maar hier nog een keer. Hier tegen de Vader. Vader, ik vraag eigenlijk niks voor mezelf. Er maar een paar dingen, zei Bram ook al, die Jezus voor zichzelf vraagt, maar die zijn altijd in verbinding met ons. Hij vraagt voor zichzelf dat hij daar in de heerlijkheid van de hemel zal zijn. En voor zover dat gaat, deelt hij die heerlijkheid met ons. Maar daarbovenuit zegt hij, die mensen houden zoveel van mij en ik hou zoveel van hen. Ik wil dat ze dan iets gaan zien van wie ik werkelijk ben. Een heerlijkheid die zelfs nog uitgaat boven de heerlijkheid die ik aan hen geef. Ze zijn allemaal koning, maar ik ben de koning der koning. Allemaal leden van mijn lichaam, maar ik ben het hoofd van het lichaam. Allemaal priesters, één grote priesterlijke familie, maar ik ben de hoge priester. Hij verheugt zich erop dat degene die de Vader aan hem gegeven heeft, van de ware gelovigen, dat hij dat gaat zien. Nou, dan hebben we al drie heerlijkheden gehad. De laagste heerlijkheid was van de Joden op Palmzondag. Dat is echt de laagste. En ik zei al, wat is het een ongelofelijke toer voor hen om het te zien. En dan heb je toch alleen maar de Messias, de Zoon van David. De zegen is hij die komt in de naam des Heren. Wat geweldig dat die mensen dat zagen. En het is alleen maar Messias, het gaat nog niet eens over zijn godheid. Het gaat nog niet eens over wie hij werkelijk in zijn eigen persoon is. Maar dan daarbovenuit. De heerlijkheid die hij nu heeft aan Gods rechterhand. Dat is het tweede niveau. Dan het derde niveau. Een heerlijkheid die hij niet met ons kan delen, waarin hij boven ons uitsteekt. Dat is vers 24. Het is nog een vierde niveau. Ja. Het is zelfs nog een vierde niveau. U kent allemaal die beroemde woorden. Van de Heer Jezus in Matthäus 11. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Kun je allemaal uit het hoofd. En ik zal u rust geven. Maar als het dan doorgaat, in de volgende verse. Nee, het gaat er vlak aan vooraf. Vlak aan vooraf. Dan zegt hij, het is heel merkbaar. Niemand kent de zoon dan de vader. En niemand kent de vader dan de zoon en hij aan wie hij hem wil openbaren. Dat moet je eventjes op herkouwen. De heer Jezus zegt, niemand kent de vader. Maar één die hem kent, dat is de zoon. Maar de zoon is hier in deze wereld gekomen om de vader te openbaren. En als je dus de heer Jezus toebehoort, dan behoor je bij de mensen aan wie de heer Jezus de naam van zijn vader heeft geopenbaard. Die vader is zelfs onze vader geworden. Dus in principe is het mogelijk. Niemand kent de vader dan de zoon. Maar er zijn ook mensen aan wie de zoon heeft onthuld wie de vader is. En die mogen nu ook de vader kennen. Heb je tot zover? Dat is een lastige preek hoor. Maar hij zegt, niemand kent de zoon dan de vader. Punt. Daar staat niet achter. En hij aan wie de vader hem wil openbaren. Zeker, natuurlijk. Tot op zekere hoogte kennen wij de zoon. Dat is dat mooie moment in Johannes en Matthäus 16. Hetzelfde evangelie, Matthäus 16. Als de heer Jezus vraagt, wie zeggen de mensen eigenlijk dat ik ben? Er komt een hele opsomming van alle mooie kwalificaties. Maar wie zeggen jullie dat ik ben? En dan komt Petrus daar, Haantje de voorste, maar jongen heeft wel het hart op de goede plek. En die zegt, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En dan zegt de heer Jezus, wel gelukzalig ben je, Petrus, want dit heb je niet van jezelf. Dit is jou van boven geopenbaard. De Vader heeft je dat geopenbaard. Niemand uit zichzelf kent zo de Heer Jezus. Ook met wat hij wist. U bent de Christus. Oké, dat betekent u bent de Messias. Dat kon hij nog weten uit het Oude Testament. En hij herkende heel duidelijk de kentekenen van de Heer Jezus. Dat hij de Messias was. En dan staat er. De Zoon van de levende God. Dat ging al uit boven alles wat hij van het Oude Testament. Dat heb je van mijn vader, zegt de Heer. Dus niemand kent de zoon dan de vader. Goed, we hebben toch wel een heleboel over de heer Jezus leren kennen. Toch wel heel veel. Sterker nog, die oude Paulus in de Filippense brief, die toen nog een stuk jonger was dan ik nu ben, dus altijd om me zo maar te betrekken, die zegt daar, opdat ik hem mag kennen. Dus laat je niet ontmoedigen door dat woord, niemand kent de zoon dan de vader. Alleen de vader kent hem werkelijk. Laat je niet ontmoedigen. Hoe oud je ook wordt, je kunt altijd zeggen met de apostel Paulus, omdat ik hem mag kennen. Ik wil hem nog meer kennen. Nog meer weten wie hij is. Nog meer weten wie hij is. Tot de grens. Dat is een heerlijkheid die je met ons deelt. Dat is een heerlijkheid die we mogen aanschouwen. En daarboven. De heer Jezus in zijn absolute goddelijkheid van eeuwigheid. We zijn maar eindige mensen. Dat blijf je ook wel als schepsel. We blijven altijd schepselen. We blijven altijd eindige mensen. Hij is oneindig. In zijn goddelijkheid. Dat kun je maar niet peilen. Wij zijn wetende mensen. We weten heel wat meer. We hebben geen titels voor nodig. We weten heel wat meer dan de goddelozen in deze wereld. Hij is alweer. Je kunt niet eens bevatten wat dat betekent. Hij is alomtegenwoordig. Hij is almachtig. Dat zijn allemaal dingen die boven ons voorstellingsvermogen uitgaan. Met eerbied gesproken, je hebt het nooit in je zak. Ik heb ooit een boek geschreven. Deel 2 in mijn dogmatiek, dat heet de Christus van God. Ik ben nu bezig om dat te vertalen in het Engels, die hele serie moet in het Engels uitkomen. En opnieuw zucht ik, terwijl ik dat allemaal lees, dat ik dat allemaal uitgeknobbeld heb in die tijd. Die hele discussies, eindeloos lang, even lang. Of wie die Jezus nou is, één persoon, tegelijkertijd goddelijk en tegelijkertijd menselijk. En hoe verhouden ze zich tot elkaar? mag wel dankbaar zijn als je dat allemaal niet hoeft te bestuderen. Nou, ik meen dat ik dat wel moest doen. Ik heb het opgeschreven ook. Maar ik word er zelf weer moe van. Want ik voel hier hoe makkelijk je over de scheef gaat. Dat gebeurt ook constant. Of naar de ene kant, of naar de andere kant. Of je doet zijn godheid tekort, of je doet zijn mensheid tekort. En weet je hoe dat komt? Omdat we het hebben over dingen waar we geen verstand van hebben. Ja, dan moet je tegen een theoloog niet zeggen, die blijft altijd doorstuderen, want die wil er toch zo dicht mogelijk bij komen. En dat moet ook. Daarvoor wordt hij betaald. Dat is verplicht. Je moet niet te gauw zeggen, ja, dat is te verheven voor ons. Dat kan ook geestelijke luiheid zijn. We willen alles begrijpen wat er in de schrift staat, voor zover het ons gegeven is. Dus niet te gauw de moed opgeven. Of dat ik hem mag kennen, weet je nog? Maar als Paulus dat zegt, dan bedoelt hij veel meer in de zin van relatie. Dan dat hij nou per se zou denken dat hij het geheim van het wezen van de Heer Jezus in zijn broekzak zou kunnen. Met mijn hart wil ik mijn relatie met hem steeds meer verdiepen. Dat is wat hij zegt. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. Jezus Christus die gezonde. Ik wil hem steeds beter leren kennen. Maar ik weet tegelijkertijd dat het onmogelijk is. We zijn pas 50 jaar getrouwd. Mijn vrouw ook. We hebben samen gecombineerd, gevierd. En zij heeft mij eerst toegesproken. Dat in deze moderne tijd is dat leuk. Je vrouw spreekt jou in het openbaar toe. En vervolgens heb ik haar natuurlijk toegesproken. En dan moet ik je heel in kort vertellen. Ik had, we waren vlak tevoren, hebben we 5000 kilometer door Amerika gereden. Ja, dat lijkt me wel gek. Maar dat was een beetje slechte timed ook, was vlak van tevoren. En één op die lange tocht, die 5000 kilometer door Amerika, vond ik op een bank een steen. En die steen was daar neergelegd met een opzet. Dat bleek me pas later. Dat is een organisatie die beschilderen daar stenen en daar schrijven ze lieve dingen op. Niks met christendom te maken, gewoon lief zijn voor andere mensen en hopen ze dat iemand het vindt die dat net nodig heeft. Ik vond dat die steen, en er stond een meisje op met een rokje, dus je kon meteen zien dat het een meisje was. En daar stond bij, if only you knew how amazing you are. Ik stopte het gewoon in mijn zak. Ik dacht, nou heb ik eigenlijk mijn preek rond die ik mijn vrouw wil voorhouden. Ik heb later opgezocht, er stond bij wat voor adres, op het internet. Daar vind je heel veel mensen die anders schrijven dat ze ook zo'n steen gevonden hebben. Andere mensen die schrijven dat ze zo'n steen beschilderd hebben en ergens hebben neergelegd. Wel. If you only knew how amazing you are. Want toen zei ik tegen mijn vrouw, amazing in de tijd van Shakespeare betekent niet hetzelfde als vandaag. Toen betekent het hoe verwarrend je bent. Dus zei tegen mijn vrouw, als je ooit toch eens wist hoe verwarrend. En het komt, zij is een vrouw. Zij is van Venus en wij mannen zijn van Mars. Er gaat toch altijd iets van een kloof. Of ben ik nou de enige die dat zo ondervindt? Het is toch een ander soort wezen. En ik probeer nog steeds na 50 jaar om haar nog beter te leren kennen. Maar een vrouw blijft toch een vrouw. Het is wel een heel zwak beeld. Het is toch een heel zwak beeld. Er is iets aan haar, dat maakt het ook zo fascinerend natuurlijk. Ja, je weet nooit hoe ze exact zal reageren. He? Je zegt iets tegen haar en ze zegt... je denkt, wat heb ik nou weer verkeerd gedaan? Nou, dat doet mijn vrouw niet zo vaak hoor, maar... Bij wijze van spreken. En dat gaat dan over twee mensen. Mannen en vrouwen. If only you knew how verwarrend you are. Maar in het Amerikaans betekent het hoe geweldig je bent. Hoe geweldig je bent. En dat is zo mooi. Eigenlijk doet het ook een beetje denken als het over de Heer Jezus gaat. Hij is niet eens van een andere planeet. Hij is van niet eens van een andere kosmos. Hij is van de goddelijke wereld die al was lang voordat deze wereld bestond. In die zin geldt nog altijd, tot in alle eeuwigheid, niemand kent de Zoon en de Vader. Daar is een diepte dimensie in hem zo groot, die kun je ook alleen maar naar binnen. Die kun je niet over theologiseren. Wat Petrus deed was ook niet theologiseren. Hij gaf niet een soort geloofsbelijdenis. Het was een daad van aanbidding. Net als wat later Maria doet met die zalving, zonder een woord te spreken. Daarom zegt de Heer Jezus ook van wat zij gedaan heeft, zal over de hele wereld gesproken worden. Niet omdat het Maria was, maar vanwege wat ze deed. Er komt een punt dat je je vrouw niet meer begrijpt dat je haar alleen maar kan liefhebben. Ben je bij de uiterste grens gekomen van wat de man gegeven is om van vrouwen te begrijpen. Nou, eindigt maar een zwak beeld. De Heer Jezus kun je liefhebben, je kunt hem aanbidden. En daar waar je verstand stilstaat, waar je stuit op het mysterie van zijn wezen, kun je altijd nog aanbidden. Dat is het mooie. Weten theologen die alleen maar kunnen theologiseren en nooit hebben leren aanbidden, dat zijn wel arme lieden. Want waar het verstaan ophoudt, daar blijven we eigenlijk. We zullen hem zien zoals hij is. En zelfs dat niet helemaal. Hij is nog groter dan dat wij met onze, zelfs met onze verheerlijkte ogen, al dit zullen kunnen aanschouwen. Ziet u waarom de Heer Jezus het mooiste is wat je hebt? Ik weet zeker dat als mijn vrouw moest kiezen, wat gelukkig nooit zal gebeuren, tussen mij en de Heer Jezus, ik weet onmiddellijk wat ze zou kiezen. En dat geldt voor ons allemaal als het goed is. En daarom zeg ik nog eens een keer wat ik in het begin al zei. Veel mensen, christenen, evangelisch of gereformeerd, protestant of katholiek, weten eigenlijk niet veel meer te vertellen dan: één ding weet ik, dat ik nu, dat ik blind was en dat ik nu zie. Heer Jezus is voor mijn zonde gestorven. Nou, dat is al heel mooi. Maar ze weten eigenlijk verder helemaal niet van. En het lijkt wel eens of ze erover zwerven, zie je het zijn. Dan geef ik jullie dat woord mee van die oude man die misschien maar 57 was, Paulus. Opdat ik hem mag kennen. En kennen betekent ook aanbidden. Dit is ook de dag, als ik het goed uitgerekend heb, dat Maria van Bethanië, toen de Heer Jezus daar aangekomen was, dat Maria van Bethanië zonder woorden zijn voeten en zijn hoofd, dat hangt van het evangelie af, zalfde met die olie. En de Heer Jezus zei, wat zij deed is zo kostbaar, er is al over de hele wereld over gepraat. Ze zei niks. Ik zou bijna zeggen, wat had ze moeten zeggen? Waar je niet meer kunt praten, kun je zwijgen en bidden. En zij deed dat door die olie. Daarmee gaf ze aan hoe groot de Heer Jezus voor haar was. Die olie had een waarde, voor Nederlanders even belangrijk om dat erbij te weten, had een waarde van een jaarsalaris van een arbeider. Ik weet niet zo goed wat arbeiders verdienen, maar een jaarsalaris lijkt me toch nog steeds een heleboel. En zo groot als haar, als die salvolie, zo heerlijk als die waarde, dat was die Jezus voor haar. Als je gevraagd had, wat betekent die voor jou, was er een paar minuten opgehouden. En wij weten zoveel meer, en wij stoppen ook. Wat overblijft is dan binnen. Misschien hadden we deze dienst op zijn kop moeten zetten. Dat we eerst dit met elkaar moeten overdenken. Over de grootheid van de Heer Jezus moeten nadenken. En dan samen zeggen, oké, nou hou op het praten. We gaan wel bidden. Maar dat is niet erg. Want we gaan naar huis als aanbidders. We nemen dit gewoon mee. De goede week is vandaag begonnen, heet het wel eens. De stille week heet het ook. Dat is mooi. Neem het maar mee en vraag jezelf af. Wat betekent die Jezus nou echt voor mij? Wat weet ik van hem? Wil ik het eigenlijk wel weten? Ben ik echt geïnteresseerd in hem? Hoe groot is hij voor mij? En misschien dat ik maar weinig over kan vertellen. Dat doe je mij net als Maria. Petrus zei maar één zinnetje en dat vond die Jezus al zo geweldig. Er staat ook heel veel in dat zinnetje. Maria had zelfs geen zinnetje. Wat is dat olie? Wordt ook weer palmpaas. En die olie die gieten we uit met onze woorden. Maar ook met onze liederen. Maar ook gewoon in de stilte van ons hart. Van het genegenheid voor hem. Bewondering voor hem. Grenzeloze bewondering. En tegelijkertijd liefde. Neem het mee. Volg de discipelen een beetje van de week. Al op Goede Vrijdag. Niet alleen maar op Witte Donderdag op die avond als ze daar bij elkaar zijn in de opperzaal. Maar dan Goede Vrijdag. Als ze van een afstandje kijken. Maar Johannes waagt zich ook bij het kruis. En dan zo verder. Een stille zaterdag. Dus ontreddend bij elkaar zijn. En toen werd het paas. Maar dat zeg ik niet zo. Dat komt volgende. God zegen jullie. Geef jullie een goede vrijdag.